Zus en broeders, stel u voor in de klas, in de groep, is er iemand die echt ambetant doet. De ambetanterik uithangen, zo klinkt het in onze taal. Maar nu is echt een dwarsligger van formaat. De mogelijkheid tot lesvolgen, samenwerking, samenhorigheid, het is naar de bom, want die ene daar, die hangt het zwijntje uit. Het geduld raakt op, je bent hem liever of haar liever kwijt dan rijk. En dus, vroeger zouden we zeggen, ga in de hoek staan. Ik weet niet wat er met die hoek gebeurd is, maar dat mag niet meer. En dus stuur je ofwel die naar de perfect, of moet je even, ja, toch best de klas verlaten, want het is niet meer te doen. Nu, wat zegt nu Jezus met de vijgenboom? Hij zegt, kijk, die wijngaardenier, dus zijn geduld geraakt ook op. Al 3 jaar staat die boom daar in de wijngaard. De grond wordt uitgeput. En ik kom kijken, voor de 3e keer geen vruchten. En natuurlijk, je hoopt dat zo'n vijgenboom van die lekkere, zoete vijgen voortbrengt. Is het niet om zo te eten, dan is het voor in de confituurpot. Maar niks daarvan, geen vruchten. Hij neemt plaats in beslag, maar dient voor niets. Dan is het nogal logisch dat je zegt, weg ermee, hak om. Maar de wijngaardenier is een beetje de psycholoog. Dat is degene die wat meer pastoraal bezield is, heet dat. En die zegt, mijn heer, geef die boom nog een kans. Niet zomaar door terug een jaartje weg te blijven en eens terug te komen kijken zonder meer. Maar we gaan die boom een beetje extra aandacht geven. We gaan er omheen spitten en we gaan hem mest geven. En dan zullen we zien. Dan kunt u hem nog, als het wil, omhakken. Met andere woorden, als die ambetantrik nu werkelijk onnozel doet, in plaats van hem zomaar weg te sturen, al dan niet van school, dan zeg je, kom aan man, we geven u een nieuwe kans. Maar we gaan eens een klapje doen. We gaan eens een babbeltje doen. Wat is er mis? Waarom doet u zo moeilijk? Enfin, dat zegt u beter zo niet. Je vraagt gewoon, is er iets? Ja? Ik zit precies niet goed in uw vel, of wat is dat? Zeg het eens. Liefst op een ontspannen manier. Niet direct in een soort politieondervraging, want als het vertrouwen er niet is, ja, dan lukt het ook moeilijk. En ja, het is een hartluchten. Zoals bij het omspitten komt er een beetje zuurstof aan de wortels. En bemesten, dat wil zeggen, een beetje zien hoe dat je toch ergens kan tegemoetkomen aan diens problematiek, een beetje structureel. Misschien een beetje wat minder druk op de ketel, iets door de vingers zien, een beetje bijpassen. Niet om de normen en de waarden te gaan verminderen, maar wel om eventjes adempauze in te lassen, in de hoop dat je kunt herpakken. En misschien voor een bepaalde proef of wat dan ook, of eventjes terzijde, of naast iemand anders gaan zitten, of ik weet niet wat. In elk geval maatregelen die, waarvan je denkt, die kunnen helpen. En dan maar hopen dat het lukt. Nu, Jezus vertelt er nu niet om aan leerkrachten in de klas op te treden. Hij heeft over God en de mens die geen goede vruchten voortbrengt. Die in het kwaad, in de zonde, zich vastbijt. Die op den duur zo een valse plooi in zijn leven heeft aangenomen, dat die bijna geworteld is in een soort automatisme om alles in zijn eigen egootje, in eigen kokoentje te bekijken. En ook God wil geduld aan de dag leggen. Zeg niet, kijk eens aan wat een fout die gedaan heeft. U denkt aan de balk en de splinter. Laten we ook maar in eigen hart kijken, hoe moeilijk dat het ook is. En als u denkt dat u geen fouten doet, vraag het maar eens aan 3 mensen rondom u, als ze tenminste de waarheid durven zeggen, van wat ze allang denken en verbaal onderdrukken. Uit schrik dat het anders wel eens elektriciteit wordt in uw beide relatie. En dus, beste mensen, is de vaste een tijd van bezinning om in zelfkennis, ja, ook uw schaduwzijde onder de loep te nemen en er iets aan te doen. Dat anderen omspitten en bemesten, ja, daar kunt je op hopen. Maar de vraag natuurlijk wederzijds, hoe geduldig gaan wij om met anderen wiens fouten irriterend op ons gemoed werken? U weet, het is altijd in de actieve en in de passieve zin dat we de zaken moeten toepassen. Willen wij ook in de vaste tijd werken aan onze relaties met elkaar? We hebben nu afgelopen dagen hier in de Augustijnenstraat hebben wij een vitrine, een etalage, waar werk is gemaakt om zo een beetje reclame te maken naar buitenuit, naar de passanten. Ook op deze mooie zomerse lentedag, in het weekend, tussen de Kloosterstraat en de Nationale Straat, om toch een beetje te laten zien dat het hier niet alleen maar een historisch gebouw is, maar dat we met iets bezig zijn. En u zal zien, dat begint met Aswoensdag, dreun, boing, gedenkmens, dan een pijl op weg naar Pasen. Stilte en bezinning, met inbegrip van de zenmeditatie op woensdagavond, het bidden, graag ook persoonlijk bij de communie hier. En dan heb je soberheid, weg met de luxe, een eenvoudiger maaltijd. Dan heb je wat je spaart, niet voor eigen pot, niet voor eigen spaarrekening, maar voor broederlijk delen. Het gaat niet alleen voor over centen. Het gaat ook over tijd, aandacht, energie, talenten. Maar het gaat ook over verzoening. Het gaat om boeten. En weet je wat boete is? Boete is letterlijk het herstellen van de visnetten die gescheurd zijn. De draad terug opnemen. De relatie herstellen. Met anderen, met jezelf, met God. Daarom nodigen wij je ook uit, hoe gênant dat het ook is in deze tijden, zeker als je elkaar al een beetje zou kennen, om te biechten. Het sacrament van de verzoening. Ja? Afgelopen dagen hadden wij hier een bijeenkomst van mensen die een brugfiguur zijn in de integratie van nieuwe medeburgers. Ik hoef u niet te zeggen dat 8 op 10 islamitisch. En die hadden wel wat vragen over de biecht. Een vraag is een antwoord waard. De vraag is, stellen wij die vraag nog over de biecht? En dat u liever bij een anonieme pater gaat biechten, kan ik u niet kwalijk nemen. Ik hoop dat u hem vindt. Nu, ook God heeft geduld met ons. Dan mogen we oprekenen. Dat moet ons ontspannen. Dat moet ons leven ontspannen. Maar het is niet goedkoop. Zoals ook de biecht niet goedkoop is. Van, oh, kom aan, het is niet zo erg. Nee. Biecht wil ook zeggen dat je de intentie hebt om u te verbeteren. Om er aandacht aan te schenken. Ja? Dat de fout zich niet herhaalt. God mag vruchten verwachten aan de boom. En zeg niet vijgen na Pasen. Het is vijgen nu. Zoete vrucht, waar God vreugde aan beleeft. en de ander ook, en uiteindelijk jijzelf ook. Maar het vergt natuurlijk wel een inspanning om aan je eigen karakter te werken. De zaak is natuurlijk uw eigen karakter onder ogen zien. Maar ik denk, zoals reeds gezegd, dat als je mensen kent die u dierbaar zijn, die het u durven zeggen, niet omdat ze u graag de grond inboren, niet omdat ze u graag ongelukkig zien, maar die uit liefde, of het nu de echtelijke liefde is, of de broederlijk-zusterlijke liefde is, of de ouderlijke of de kinderlijke liefde is, of de vriendschappelijke liefde is, of de collegiale vriendschap is, maar die het goed met u menen, en die zeggen, ja, dat is toch, ja. En de Robusten Broeders is eigenlijk de vaste tijd snoeien om te bloeien. Om het in teelttaal te zeggen. Wij hebben zo gemakkelijk aandacht aan van alles en nog wat, dat wij een wilde struik worden, want wij willen met onze zintuigen maar toehappen op alles wat leuk en lustig is rondom ons. U weet, een octopus die heeft 8 tentakels en wij hebben er 5. En dat zijn de 5 zintuigen. En wij willen happen, snoepen, slurpen, alles, pakken, lup. Maar de vraag is, doen we dan niet een aderverkalking? Gaan we dan niet onze aders doen verstoppen? En daarom is de vaste tijd een tijd van soberheid, om te dimmen. Het hoofd wat koeler te houden, het hartje warm, om zo eens te zeggen, ja, waar zou ik nu het best mijn tijd insteken? En als dat pijn doet, omdat de lust en het profijt en het belang toch zo, ja, dat je daardoor je karakter een beetje meer vorm geeft. Dat je zegt, kijk, ik richt mijn aandacht naar die takken. En daar kan ik dan misschien iets meer vrucht in dragen, meer in open bloeien. In die zin is de vaste tijd gezond. Niet op de eerste plaats om een beetje, ik zou zeggen, qua lijn en vormgeving, lichamelijk. Maar het gaat om de spirit, de mentaliteit, de karakter, de persoonlijkheid. Om die wat meer vorm te geven. In de hoop dat als we op die, misschien wat op een kinderlijke manier, een aantal aandachtspunten een beetje vechten tegen ons eigen, dat we dan op belangrijker beslissingen van het leven ook iets gemakkelijker dat eigen ego-ego-trippertje kunnen doorbreken en iets gemakkelijker voorrang geven in koelen bloeden aan het algemeen goede, aan het algemeen welzijn, aan wat God van ons verwacht. En laten we dan maar hopen dat met die kleine, kleine, futiele stapjes die wij zetten, maar die wel hopelijk voelbaar zijn, dat het geduld van de goede God, dat al te vaak beproefd is, door een overvloed aan goede voornemens bij nieuwjaar en weet ik veel, maar waar weinig van terechtkomt, dat zijn geduld zich opnieuw mag herladen en hij opnieuw met voelbare liefde ons in de ogen mag kijken. De angst van de boom om hem toch omgehakt te worden, daar wordt hier wijselijk niet op ingegaan. Vroeger zouden we daar meer mee gedreigd hebben. Van, ja, als je het nu niet doet, als nu geen verf pakt, oh wee. Ja, onze zachte psychologie laat dat bijna niet meer toe. Maar ik meen, of het nu de school, de jeugdbeweging, de werkvloer is of wat dan ook, dat wanneer bepaalde grenzen overtreden zijn en ook het geduld te fel beproefd is, dat men dan ook het recht heeft en eigenlijk de plicht heeft om dan te zeggen, en nu is het genoeg geweest. Het zou spijtig zijn, moesten we dat laatste ook aan ons adres horen, wanneer wij jaar na jaar de vaste zo zonder inhoud, zonder betekenis hebben beleefd. En het alleen een kwestie is van een ander kleurtje in de kerk en ondertussen maar al paaseitjes hamsteren tegen dat ze uitverkocht zijn tegen de grote dag. Daarom, zusters en broeders, herpak u en pak uw eigen vast. Werk aan uw karakter. Doe iets voor de vaste. Het is gezond voor lijf en leden, voor lichaam, geest, hart en ziel. En ook voor uw relatie met de anderen en ook met de lieve God, wiens geduld, zo hopen wij, eindeloos mag blijven.